Fijn om hier weer te mogen zijn deze morgen. Fijn dat u er bent. Fijn om samen te zingen, want ze zingen toch altijd ontzettend fijn. Wat word je er blij van. Ga je aantekeningen maken weer? Wie gaat er aantekeningen maken? Jij, hè? Wie nog meer? Wie gaat er nog meer aantekeningen maken vanmorgen? Heel goed. Jij deed het vorige keer toch ook? Ja, heel goed. Je bent een voorbeeld voor de mensen in de baptistengemeente Texel. Wij geven elk jaar aan het begin van het nieuwe seizoen. Jullie zijn al begonnen, wij hebben nog vakantie. Wij beginnen pas volgende week. En dan elk jaar beginnen we met een thema. En dit jaar is het Tegen de Stroom In. Gaan we een serie preken verzorgen over het thema Tegen de Stroom Ingaan. En dan krijgen de mensen altijd een klein cadeautje. Een paar jaar geleden kregen ze een spiegeltje. Gods woord is een spiegel. En ze kregen als boekenlegger een spiegel. En een keer hebben ze een stukje schuurpapier gehad. Hè, dat God ons schuurt en ons bewerkt totdat hij denkt, ja, zo wil ik je hebben. En dit jaar krijgen ze een boekje. Een ringbandje met allemaal blaadjes erin en een pen erbij. Met de uitnodiging om hetzelfde te doen wat jij doet en wat u doet. Om aantekeningen te maken, want het is aangetoond dat mensen die iets opschrijven, ook al teken je maar, of al, hoe heet dat, droedel je. Dat helpt om de inhoud van wat je hoort ook beter te onthouden. Dus misschien ook een goede tip. Het kost weinig geld en het levert hopelijk ook wat op. Nou, uw hart is open, want u hebt het gezongen. En dat is nodig als je Gods woord als een zegen wilt ervaren, dan zul je hart open moeten stellen. De laatste keer dat ik hier was, heb ik gesproken over het leven van Jozef. Jozef in de put. En ik zei het al bij het gebed voor de dienst. Ja, Jozef is zo magnifiek, prachtig persoon in de Bijbel, dat al zou je niet geloven, dan zou je onder de indruk zijn van alleen het lezen van die geschiedenis. Er zit zulke prachtige plots in, zulke prachtige cliffhangers, maar ook zulke geweldige levenslessen, dat ik dacht, ja, daar moet ik toch nog wel een hoofdstuk of een preek aan wijden. Alleen het probleem is, het zijn twee hoofdstukken, dat is een beetje te veel van het goede, dus ik ga daar de essentie uithalen en dan moet u thuis die twee hoofdstukken maar eens verder lezen. Maar ik ga dus lezen uit Genesis hoofdstuk 40 en ik ga een paar versen lezen uit Genesis 41. Nou, u hebt natuurlijk uw Bijbel bij u en dan leest u mee en begin hoofdstuk 40 en vers 13. Hoofdstuk 40 van Genesis vers 13. Jozef zit nog steeds in de gevangenis. En op een dag komen de schenker en de bakker ook in die gevangenis terecht. En ze dromen allebei los van elkaar en Jozef krijgt van God de uitleg. En hij vertelt dan in vers 13 aan de schenker wat er gaat gebeuren met hem. En dan staat er nog binnen 3 dagen, zegt Jozef tegen de schenker, zal de Farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. U zult de beker van de Farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie toen u zijn schenker was. Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan. Bewijs me toch goede tierenheid en vertel over mij aan de Farao en maak dat ik uit dit huis kom. Uit de gevangenis dus. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. En in vers 23. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. En dan gaan we naar hoofdstuk 41, vers 9. Want dan wordt de schenker wakker. Hij is in zijn ambt hersteld, hij mag de farao weer dienen. En de farao krijgt een droom, een dubbele droom. De droom van de koeien en de droom van de aren. En dan wordt de schenker wakker en hij zegt in vers 9. Toen zei het hoofd van de schenkers tegen de farao, vandaag moet ik mijn zonde in herinnering brengen. Wat is dat? Wat moet hij zich herinneren? Ja, dat hij beloofd heeft aan Jozef 2 jaar terug dat hij een goed woordje voor hem zou doen en zijn naam zou noemen. En opeens beseft hij dat, ja, ik heb 2 jaar eigenlijk gezondigd. En de farao was in de tijd erg kwaad op zijn dienaren en hij liet mij in hechtenis nemen in het huis van het hoofd van de lijfwacht, mij en het hoofd van de bakkers. En in dezelfde nacht hadden we allebei een droom, ik en hij. We hadden elk onze eigen droom met zijn eigen betekenis. En er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. En wij vertelden ze aan hem en hij legde ons de dromen uit. Aan ieder van ons legde hij zijn eigen droom uit. En zoals hij ze ons uitlegde, zo is het gebeurd. Mij heeft de farao in mijn ambt hersteld en hem heeft hij opgehangen. En toen stuurde de farao bode en hij liet Jozef roepen. Ze haalden hem snel uit de kerker. Men schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. Jozef heeft goed nieuws voor de schenker. Je mag terug uit de gevangenis, je mag terug naar het paleis om de farao te dienen. Maar wil je alsjeblieft aan mij denken, want ik zit hier onschuldig. En dan staat er zo schrijnend aan het begin van hoofdstuk 41, lees het eerste vers maar eens. En het gebeurde na verloop van 2 volle jaren dat de farao droomde. Een centimeter nadat er gestaat dat de schenker Jozef vergat, een centimeter eronder staat dat er 2 jaar voorbij zijn gegaan. Een centimetertje maar van hoofdstuk 40 naar hoofdstuk 41. Maar dat centimetertje is in werkelijkheid 2 lange jaren. Pas na 2 volle jaren krijgt de farao de droom en wordt de schenker wakker geschud doordat hij zijn belofte zich herinnert. Een ellendige lange tijd dat God niks van zich laat horen. Dat in de Bijbel niets beschreven staat dat God tegen Jozef zegt, Jozef, wie zit hier nu wel? En de farao is je wel vergeten, maar joh, ik ben bij je. Het komt goed. Er staat helemaal niets. 730 lange dagen en nachten van wachten waarop God niet 1 keer, zoals we dat hier lezen, spreekt tegen Jozef. 2 jaar is lang genoeg om cynisch te worden. Cynisch op die schenker, die zo nadrukkelijk gevraagd heeft om een goed woordje te doen. Maar 2 jaar zijn ook lang genoeg om cynisch te worden naar God. Om te zeggen, Heer, waar bent u dan? Als ik u zo trouw dien en ik hier onschuldig zit, is het toch niet te veel gevraagd dat u iets in mijn leven gaat doen. Er zijn mensen genoeg die voor minder God de rug hebben toegekeerd. En God van wel hebben gezegd, teleurgesteld zijn in hun geloof en zijn afgehaakt. In onze gemeente is een wat oudere man die 5 jaar geleden zijn zoon op bezoek kreeg. Zoon kwam terug uit zijn werk op weg naar zijn vrouw. En ik kwam nog even bij zijn vader, bij Wim langs, om hem geweldig nieuws te brengen. Papa, we gaan vader en moeder worden, we gaan een kindje krijgen. En Wim zegt, ik was zo ontzettend blij en dankbaar dat dat gebeurde. En hij stapte op zijn motor, hij reed een paar minuten nog even terug naar huis. En hij werd frontaal aangereden, dood. En Wim zegt, ik heb mijn hele leven lang mijn vertrouwen op God gesteld. Hij zegt, maar ik ben het eigenlijk nu al zoveel jaar kwijt. Ik ben God kwijt. En ik heb op de stoel gezeten boven in mijn slaapkamer. Ik heb geschreeuwd, ik heb zo hard geschreeuwd dat iedereen naast me, het huis naast me, me gehoord moet hebben. En gezegd, Heere God, als u er bent, waarom raak ik mijn zoon kwijt? Een jongen die vader gaat worden. Die het niet mee zal maken dat zijn kindje in zijn armen zal liggen. Hij zegt, maar ik kreeg geen antwoord, het was stil. Hij zei, en het bleef stil. Hij zegt, en ik ging nog wel eens naar de kerk, maar veel minder. Hij zegt, maar over alles lag een grauwe deken. Als er gesproken werd, dan kwam het niet binnen. Als er gezongen werd, dan werd ik niet geraakt. Het was alsof ik het allemaal zag en meemaakte, maar er zelf niet meer bij was. Hij zegt, en al die tijd heb ik het uitgeschreeuwd, maar God, waar bent u dan? Weet je, wachten tot God ingrijpt is ontzettend moeilijk. Een van de moeilijkste dingen in het leven is wel wachten op God. En ik vond die prachtige tekst op de volgende dia die daar iets over zegt. Ik mag doorklikken, maar misschien wil jij het even voor me doen. Ik ben vergeten mijn afstandsbediening. Ja. Daar staat zo prachtig in Spreuken, hoofdstuk 20. Zeg niet, ik zal het kwaad vergelden. Want dat is wat eigenlijk Jozef natuurlijk menselijk had moeten doen. Maar wacht op de Heere en hij zal u verlossen. Wacht op de Heere en hij zal u verlossen. Dat is makkelijk gezegd, maar in mijn leven en ik denk ook in jouw leven is het ook zo moeilijk om dat in de praktijk te doen. Je vraagt iets aan God wat redelijk is, zoals Jozef die onschuldig in de gevangenis zat. En je vindt dat God eigenlijk antwoord zou moeten en kunnen geven binnen afzienbare tijd. En je bidt wat meer, want misschien helpt het dat God dan eerder geneigd is om naar je te luisteren. En je leest wat vaker in de Bijbel, omdat je denkt, ja, misschien denkt God, oh, wat een vroom iemand. Maar er gebeurt niks. En je wacht en je wacht. En je schreeuwt het uit naar God. Die zegt, Heer, waarom? Er is toch helemaal geen reden te bedenken waarom u dit gebed niet zou verhoren. Het is tot eer van uw naam, het verheerlijkt u, het helpt mij om dichter bij u te komen. En we vergeten eigenlijk heel vaak dan dat God God is. Dat hij geen verantwoording schuldig is aan onze mensen. En dat vinden we in 2023 ontzettend moeilijk. Om te accepteren dat iemand als God kan zeggen, dit is wat ik doe en ik ben jou geen verantwoording schuldig van wat ik op dit moment aan je doe. We leven in een maatschappij waarin iedereen verantwoording af moet leggen. Als je iemand hebt die boven je gesteld is, dan moet hij precies uitleggen wat hij van plan is en waarom hij het doet. Je hebt allerlei functioneringsgesprekken en groeigesprekken waarin je samen verder kijkt. En er is geen enkele directeur meer die zomaar zegt, en zo gebeurt het. En waarom? Ja, gewoon omdat het mijn plan is. In Romeinen 9, vers 20, de volgende dia, er staat zo'n confronterende tekst. Als er staat, het maaksel zegt toch ook niet tegen zijn maker, waarom hebt u mij zo gemaakt? Een pottenbakker mag met een stukje klei doen wat hij wil. Hij maakt er een mooie kostbare vaas van of een gewone pot. Ik denk, dat is zo'n ontluisterende tekst. Want dat is het beeld wat eigenlijk de Bijbel maakt over dat wat God doet en wie wij mensen zijn. God zegt, ik ben de pottenbakker en jij, je bent maar een heel klein, nietig stukje klei. En wie ben jij, mens, dat jij bepalen zou wat er met jouw leven gebeurt? Ben ik niet de pottenbakker? Bepaal ik niet wat er in jouw leven gebeurt? En wij, bonkje klei, die misschien gevormd zijn tot een vaas. Wij stotteren tegen God en zeggen, ja, maar Heere God, u hebt het voor het zeggen, u bent de pottenbakker, maar weet u, u hebt nu wel een vaas van mij gemaakt, maar ik vind die oren die u aan mij gezet hebt, vind ik eigenlijk zo, ja, niet passen. U had toch ook wel wat anders kunnen maken? Of u had toch ook van mij een mooiere vaas kunnen maken dan, of ik ben maar een potje geworden, waarom hebt u geen vaas van mij gemaakt? En zo'n tekst zet je als mens weer helemaal terug met je voeten in de klei, in het besef dat God God is. Dat God een vriend is. Maar soms denk ik wel eens, we zijn vergeten dat God ook gewoon de pottenbakker is. En gewoon ook kan zeggen, dit is wat ik met je doe. En waarom? Ja, omdat ik dat besloten heb. En hij zegt, Spreuken 20, wacht op de Heere, want hij zal u verlossen. Ik weet niet hoe ongeduldig u bent, maar ik ben best wel ongeduldig. Wachten op de Heer, dat vind ik echt moeilijk. En we leven ook in een tijd waarin alles sneller moet en vlug beantwoord moet worden. Vroeger spaarde je als kind nog om iets te kunnen kopen. En tegenwoordig krijg je het gewoon. We zijn de haastgeneratie. Vandaag besteld, moet morgen in huis. Of vandaag besteld, vandaag nog in huis. En we zigzaggen door het verkeer op zoek naar de baan die het snelste gaat. En we zoeken altijd de kortste kassarij. En we balen dat opeens die rij dan niet meer de snelste is. Waar je op gehoopt had. We willen 60 seconden reist. Gaar hebben in 30 seconden. En we voeden kinderen op die niet meer weten wat wachten is. Ik zie het als opa. De kindjes zijn prinsen en prinsesjes geworden die we ook niet meer leren om te wachten. Ik druk 2 of 3 keer, ik zal het eerlijk zeggen, op de knop van het verkeerslicht als ik daar als voetganger sta te wachten, omdat ik toch denk dat hij eerder op groen springt als ik 3 keer of 2 keer. Alleen het woord al, stoplicht, dat zegt al hoe wij aan een, over een verkeerslicht denken. Want hoe heet het dan als het groen is? Weet je nog dat die eerste keer die nieuwe knopjes kwamen? Dat je aankwam rijden, ik weet nog goed, ik werkte nog in Dordrecht. Ik reed over de brug heen. En ik kwam bij een verkeerslicht. En ik zag dat hij op rood stond, maar bij het knopje waar je kon drukken, gingen er steeds een paar lampjes weg. En er zijn tegenwoordig ook zelfs verkeerslichten, dan kun je het aantal seconden zien dat je moet wachten tot hij op groen gaat. Vind ik heerlijk. Geweldig. Dan sta je en denk ik, ja, maar vroeger stond ik daar, dacht ik, ja, hoe lang duurt dat? Jongen, het was veel langer dan gisteren. En nu zie je die knopjes en die lichtjes minder worden, denk je, nou, dan is het niet zo erg om te wachten. Want we houden niet van wachten. Ook niet wachten op God. Maar als het dan toch moet, als God je soms laat wachten, dan zouden we het liefste ook zo'n knopje willen als christen. We bidden, en dat willen we best doen, maar dan willen we wel zien dat we langzaam naar de verhoring toe gaan. Dat die lampjes langzaam minder worden, of de seconde aftellen en we denken, ja, het is nog eventjes, want dan is wachten niet zo moeilijk. Maar God gebruikt die knopjes niet en God gebruikt dat soort verkeerslichten ook niet in ons leven. Jozef moest gewoon 2 jaar lang wachten en wist niet hoe lang het zou duren. En waarom? Gewoon omdat God God is. Misschien moet je daar wel gewoon mee doen vanmorgen. Ontdekken dat God nog steeds de autoriteit heeft om te zeggen tegen ons, verwende mensen die in een haastgeneratie leven, gewoon omdat ik God ben. Ja, maar Heer, u zou toch veel, en het zou toch in mijn leven, en u zou toch, en God zwijgt. Heeft u ook een moeder gehad die dit wel eens zei? Dat eigenlijk zei ik tegen mijn moeder, ik wil het zo graag hebben. Waarom mag dat niet? Waarom mag ik het dan nu niet? En dan zei ze, waarom? Daarom. Nou, dat moet je nu tegen je kinderen niet meer zeggen. Of ouders zijn er nog ouders die dat durven te zeggen? Ja, dank je. Heel goed. Ga door. Ik zou zeggen, stimuleer elkaar. Soms moet je gewoon tegen een kind kunnen zeggen, waarom daarom? Vond ik het leuk? Nee. Maar ik heb wel geleerd dat het soms zo in het leven gewoon werkt. Dat God en ook mijn ouders de vrijheid hebben om gewoon te zeggen, daarom. En ik ga het je ook niet uitleggen. En Jozef heeft, terwijl Spreuken nog niet geschreven was, dat geheim van het boek Spreuken in zijn leven ontdekt. Wacht op de Heer. Lees het leven van Jozef eens door. Je ziet nergens een klacht. Je ziet nergens bitterheid omhoog komen. Je ziet nergens boosheid naar God of naar mensen. Je ziet een jongen die het gewoon ondergaat. En die dag in, dag uit zijn ding doet. Dat God hem heeft toevertrouwd. En wacht op de Heer. In de zekerheid dat hij zal verlossen. En op een dag zoals alle andere dagen gaat hij voor de 729ste keer doen wat hij al die dagen gedaan heeft. En plotseling is er rumoer bij de deur en de deur wordt opengemaakt. En hij hoort een stem die zegt, we komen de Hebreeër halen. Hij moet naar de farao. En na 2 lange jaren van wachten grijpt God eindelijk in. Wacht op de Heer. Ik weet niet wat er in de hart van Jozef is gebeurd, maar ik kan me voorstellen dat dat magnifiek is geweest. Dat moment dat hij denkt, ja, er gaat wat veranderen. En ik moet denken aan die prachtige tekst, die ontroerende tekst uit Jesaja 40 op de volgende dia. Want eigenlijk is dat wat er met Jozef gebeurt. Er staat in Jesaja 40, maar wie de Heere verwacht, er staat in het Hebreeuws hetzelfde woord als in Spreuken, wacht op de Heere. En hier staat verwachten. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws iets met lange adem hebben, een lange adem hebben. Wacht op de Heere, maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Ze varen op met vleugels als arenden. Dus als je de moed hebt en het vertrouwen hebt op God, dat hij op zijn tijd antwoord gaat geven, dat geeft je zelfs al nieuwe kracht. Niet eens het moment dat God iets doet, maar alleen het vertrouwen dat er een dag komt dat God gaat ingrijpen, zegt deze tekst, die geeft al dat je nieuwe kracht put. En dat je weet, op een dag zal ik mijn vleugels uitslaan. En hier in Genesis 41 zien we zo'n adelaarsjong. We zien Jozef die volgroeid is, die zijn verenkleed klaar heeft, zijn spieren zijn getraind, zijn vleugeltechniek is beheerst en hij mag eindelijk, na lang wachten, het nest uit. Hij mag zijn vleugels uitslaan, want het grote avontuur gaat beginnen. Dit hoofdstuk is het scharnierpunt in het leven van Jozef. De geschiedenis kantelt eindelijk de goede kant op. Al die hoofdstukken hiervoor waren zorg, tegenslag, moeite, doorgaan, niet opgeven, teleurstelling. Maar hier in hoofdstuk 41 kantelt de geschiedenis en hier staat Jozef en hij gaat stijgen tot grote hoogte. God had ook een andere manier kunnen kiezen. God had hem ook geboren kunnen laten worden in de tent van zijn vader Jacob en hem zo een eenvloeiende lijn op kunnen laten stijgen als een jonge arend en hem laten landen op de troon naast de farao als onderkoning. Maar God kiest een andere weg. Ik vind het vaak veel prettiger als God me optilt en me laat vliegen zonder veel moeite en tegenslag naar de bestemming waar ik te hoor. Maar God kiest in het leven van Jozef en vaak ook in u en in mijn leven voor een hele andere weg. Want het adelaarskuiken is nog niet klaar. En pas in hoofdstuk 41 zegt God, nu mag je het nest uit. Hij moet zijn moeder verliezen. Hij moet ruzie en jaloezie in zijn gezin meemaken. Hij moet de haat van zijn broers ondergaan. Hij moet in de put gegooid worden. Hij moet verkocht worden. Hij moet als slaaf dienen. Hij wordt vals beschuldigd. Hij wordt in de gevangenis gegooid. En hij moet het allemaal meemaken om als adelaarsjong klaargemaakt te worden om zijn vleugels uit te slaan. En dan pas mag hij opstijgen. Al die dingen waren nodig om van hem een volwassen, jonge, sterke adelaar te maken. En lieve mensen, zo is God ook in jouw leven en in mijn leven bezig. We willen het liefst naar onze wedergeboorte alleen maar stijgen, zonder tegenwind. Alleen maar gedragen worden door thermiek en zo aankomen in de heerlijkheid bij God. Wij willen niet groeien door moeite en pijn en lijden heen. We willen vliegen en gedragen worden. Zo'n mooi lied wat zegt, dan zweef ik op de wind gedragen door uw geest. Maar weet je, dat gebeurt maar zo weinig in je leven dat je echt voelt. Het is veel vaker dat je denkt, wanneer mag ik nu weer eens? God laat soms dingen toe waar ik zelf als mens geen snars van begrijp. En hij zwijgt als ik vind dat hij moet spreken. En God spreekt op het moment dat ik denk, ik zou veel liever hebben dat u nu even zweeg. En ik moet leren om te zeggen, God is God. U doet wat u denkt dat goed is. En ik moet leren om te wachten op de Heer. Misschien met een betraand gezicht, zoals Wim. Die zijn kind verloor en met gebalde vuisten, met een gebroken hart. Maar wat hij toen niet besefte, en wat Jozef niet beseft heeft, en wat ik vaak te weinig besef, is dat God juist in al die momenten dat je denkt, ja maar waarom dan? Dat God bezig is om het verenkleed van jou volwassen te maken. Om je geestelijke spieren sterker te maken. Om ze taai en krachtig te laten worden. Om je ogen scherper te laten zien. Zodat je kunt leren om te zeggen, wacht. Wacht op de Heer en hij zal u verlossen. En Jozef wordt geschoren, hij krijgt schone kleren aan en hij staat voor de God van Egypte. En daarachter, ja dat weet hij bijna zeker, daar heeft die schenker gestaan. Die stond natuurlijk zo schuin achter de farao met zijn beker en zijn wijn in zijn handen. Hebt u het meegelezen wat eraan gebeurt? Dan ziet Jozef die schenker staan. En dan wordt hij zo verschrikkelijk boos. En hij zegt tegen die schenker, besef je wel dat ik 2 jaar eerder vrij had kunnen zijn. En dat door jouw stomme schuld ik 2 jaar in een gevangenis heb gezeten. Dat ik heb moeten wachten op de Heer, dat ik dacht, het komt misschien nooit meer goed. Besef je wel wat je beloofd hebt en niet gedaan. Ik had de dromen van de farao veel eerder uit kunnen leggen. Dat had heel wat slaap kunnen voorkomen. Misschien heeft hij wel tegen de farao gezegd, als ik u help, ja, dan wil ik absoluut dat u die schenker straft. Want die ellendeling, dat is de oorzaak, hè, dat ik pas hier ben. Nou, dat staat niet in de Bijbel, hè. U dacht misschien, wat voor Bijbel heeft hij? Maar dat staat er dus helemaal niet in. Dat maakt me altijd zo stil, dat ik denk, hoe is het mogelijk dat een gewoon mens, want het was ook maar een gewoon mens zoals jij en ik, dat het er niet staat. Dat er geen woord van bitterheid is. Dat er geen boosheid is. Ik moet terugdenken aan die prachtige spreukentekst. Reken niet je eigen vergelding. Ga niet zelf je eigen boosheid op anderen botvieren. Maar wacht. Wacht op de Heere. Weet je wat Jozef beseft heeft? Jozef heeft beseft dat de schenker precies op de goede tijd ontdekt heeft. Oh, ik heb hem 2 jaar vergeten. Misschien denken wij wel, God heeft een fout gemaakt. God had die schenker veel eerder die gedachte moeten geven. Maar Gods wegen zijn volmaakt. En op het goede moment brengt God in de schenker die herinnering naar boven. Daarom heb ik een tip voor je. Misschien mag je al die dingen vergeten, maar word niet al te boos op al die wijnschenkers die in jouw leven rondlopen. Ik heb er heel wat in mijn leven gehad van die wijnschenkers waar ik van dacht, tjongejonge, als jij het anders had gedaan, was het van mij ook heel anders gelopen. Als je dit niet had gezegd, of dat zo had gedaan, dan was mijn leven veel makkelijker geweest. Maar besef dat God ook al die mensen, al die wijnschenkers in jouw leven, ook op zijn moment inschakelt om jouw leven een stapje verder te brengen. Als kind had ik een bijzonder stukje speelgoed. En ik heb niet de originele, want die is er niet meer, die is weg. Maar ik heb wel zoiets. Kijk, als kleinkind had ik zo'n ding. Een duikelaar of een tuimelaar, kent u hem? Dat is een cadeautje voor een kindje wat geboren is. En ik weet nog wel, ik was een klein jongetje. En dan gaf je er een tik tegen of je duwde hem om. En dan kwam die altijd weer overeind. Dus of je hem nou neerlegde, dan deed ik het wel eens een minuut of zo. Dacht ik, nou, dan blijft hij wel liggen. Maar dan komt hij altijd weer overeind. Dat vond ik altijd zo grappig. En als kind snapte ik niet hoe dat werkte. Zegt iets over mijn IQ. Maar ik dacht, hoe kan dat dan? En kort geleden heb ik het ontdekt. Nee, iets langer geleden heb ik het ontdekt. Want hoe komt het nou dat dit ding altijd overeind komt? Wat je er ook mee doet, je kan er tegen slaan, je kan hem plat laten liggen. Maar hoe komt het nou dat hij altijd overeind komt? Dat komt omdat er onderin een gewichtje zit. En dat gewichtje zorgt ervoor dat wat je ook doet, of je hem nou een map geeft, of het tegen schopt, of hem een minuut lang tegen de grond aandrukt, hij komt door dat gewichtje altijd weer omhoog. En toen dacht ik, dat is Jozef. Dat is Jozef. Want in het leven van Jozef zit dat geheim verborgen. Je kunt het aan de buitenkant niet zien, zoals je het hier niet kunt zien. Maar in het leven van Jozef zat een gewicht. Het gewicht van de zekerheid van die tekst uit Spreuken die we net gelezen hebben. Wacht op de Heere en hij zal u verlossen. En wat is het geweldig als dat in jouw leven ook is. Wat zou het mooi zijn dat alle mensen uit Sliedrecht en omgeving die met de Heer Jezus leven, allemaal duikelaars zijn. Dat je leven gevuld is, niet met je eigen kracht en met je doorzettingsvermogen, met je geduld. Maar dat in jou dat vaste vertrouwen zit dat zegt, ja, de boze kan me een dreun geven. Hij kan me ondersteboven slaan. Hij kan me misschien heel lang naar beneden drukken. Maar ik kom altijd weer overeind. Want ik heb geleerd, wacht op de Heere en hij zal u verlossen. Dat heeft Wim ook geleerd. Wim die zijn zoon kwijtraakt. Afgelopen jaar sprak ik hem. We mochten een blad uitgeven wat in alle huizen van Texel bezorgd werd. Een paasblad. En ik heb gevraagd, mag ik een interview met je houden? En mag dat dan in dat blad? Alle mensen van Texel gaan het lezen. En toen zei hij, het afgelopen jaar is voor het eerst weer iets van het licht van God in mijn leven tevoorschijn gekomen. Hij zegt, al die jaren heb ik geworsteld en ben ik er niet uitgekomen, heb ik God niet gemerkt. Terwijl die, hij zegt, nu besef ik achteraf, al die tijd was hij hier wel, maar niet zoals ik het wilde. Hij zegt, voor het eerst zat ik weer in een dienst en kon ik weer geraakt worden door een lied wat ik zong, wat de toekomst brengen mogen. Met gesloten ogen wandel ik met u mee. En voor het eerst raakte een preek weer mijn hart en kon het binnenkomen. En het was zo'n prachtige getuigenis. En we hebben zijn worsteling in dat artikel geschreven. Maar ook zijn overwinning door te beseffen. Ja, maar hij was er al die tijd. Maar niet zoals ik het wilde. Maar nu is hij weer dichtbij. En kan ik weer van hem genieten. Ook al is de pijn daar en al het verlies wordt niet minder. Maar God heeft me niet in de steek gelaten. En ik dacht, wat is dat een mooi getuigenis. Misschien wel een veel mooier getuigenis dan iemand die zegt, en ik kwam tot wedergeboorte en ik werd alleen maar gezegend en ik kwam in de hemel. En dit is een getuigenis wat, denk ik, mensenharten echt kan raken. En ik wil je dat meegeven. Het mag ook in jouw leven realiteit zijn. Ik weet dat er zoveel mensen ook hier zoveel tik hebben meegemaakt, onderuit zijn gedrukt, gedacht hebben, maar hoe zit dat dan met God? En waarom dan niet dit en waarom dan niet dat en waarom dan zo lang? Ik mag al best wel lang in deze gemeente spreken. Ik heb even teruggekeken. De eerste keer die je kan vinden is 17 november 1996. Dat is best wel lang. Dat is 27 jaar geleden. En wat is er in die 27 jaar veel gebeurd ook in deze gemeente? Wat zijn er veel momenten van strijd geweest. Mensen die zijn weggevallen. Mensen die zijn vertrokken. Moeite die geweest is. Strijd. En jullie gemeente, lieve gemeente, want jullie hebben een speciaal plekje in mijn hart. Jullie zijn ook zo'n duikelaar. Weet je, de boze gaat proberen het getuigenis ook hier weg te halen. Hij probeert je onderuit te halen. Hij probeert je neer te drukken. Hij probeert je zo wanhopig te maken dat je denkt, maar dit kan nooit meer goed komen. Maar hou je vast aan die prachtige spreuk die zegt, wacht op de Heer en het gaat gebeuren. Hij zal je op zijn tijd verlossen. Ik moet denken aan dat prachtige opwekkingslied. Wij zingen het wel eens, het is een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Vind ik zo mooi verwoord. Want zo voel ik vaak de gemeente, zo voel ik ook jullie. Zo voel ik het ook als ik thuis op Texel ben. We zijn een hele rare, gekke verzameling van mensen. Heiligen en twijfelaars, alles zit hier bij elkaar in één zaal. En allemaal hebben maar één verlangen om God groot te maken en dicht bij hem te blijven. En we hebben dat gewicht in ons leven meer dan ooit nodig om overeind te blijven. En weet je, dat gewicht, dat krijg je gewoon. Dat is iets wat bij je wedergeboorte als waar als een geschenk aan je gegeven wordt, waar je van mag genieten. En dan staat er in het vervolg, maar kijk, wij lopen nog. Ik weet niet of de schrijver dat mee bedoeld heeft, maar ik voel altijd zoiets van, dat degene die dat zingt zegt, had je niet gedacht, hè? Dat had je niet gedacht, hè? Dat ik nog loop. Maar ik loop nog. Ik heb dat meegemaakt en dat in mijn leven en dat is gebeurd. Maar ik loop wel. Ik ben er nog, door Gods genade. En dat is wat je ook als gemeente elkaar mag zeggen. Je mag dingen meemaken van moeite. Onze oude gemeente is, kort nadat ik weg ben gegaan, bijna door midden gesplitst en mensen zijn weggegaan. En dan kom je daarna een poosje weer terug en dan als je zo'n lied zingt, dan raakt je dat nog meer. Doordat de mensen zeggen, maar kijk, we zijn er nog wel, weet je. Gods getuigenis is nog hier en hij spreekt nog. En kijk, wij lopen nog. En dan zegt het lied, hou vol, hij laat niet los. Hou vol, wacht op de Heer. Hij laat niet los. Precies wat Spreuken zegt. En dan zegt dat lied ook zo mooi. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Jozef is zo iemand waar ik op sta. En ik denk, ja, dat, op zijn getuigenis wil ik staan. Op een man die in alle moeite geleerd heeft om op God te vertrouwen. En dat God heeft laten zien. Zie je wel, Jozef? Kijk eens wat er nu in je leven gebeurt. Waar je nu staat. Hoe je tot redding kunt zijn voor heel Egypte. Voor je gezin. Dat je het plan van God niet in het water valt, omdat God je op die plek zet. En Israël een volk gaat worden hier in Egypte. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. En misschien is het wel iemand die jij als voorbeeld hebt, waar je van denkt, ja, daar wil ik op staan. Op het getuigenis misschien van je vader of van je moeder of van iemand in de gemeente of iemand die je kent, waar je van zegt, ja, dat is iemand die zo'n voorbeeld is van een leven met God. Wees dankbaar voor die mensen. Het zijn de mensen waardoor jij als het ware ook weer kunt blijven staan en denkt, ja, maar als zij het kunnen, ja, dan kan ik het ook door Gods genade. En misschien ben je maar zo'n slome duikelaar, dat zeggen we wel eens tegen elkaar, hè? Wat een slome duikelaar. Maar hou je vast aan die geweldige belofte van God. Wacht op de Heere en Hij zal u verlossen. Amen. Ik zou nog een preek kunnen houden, ga ik niet doen. Maar in datzelfde hoofdstuk, voor degene die geraakt zijn hierdoor, moet je maar eens nog wat tijd in stoppen. Als je het eind van het hoofdstuk gaat lezen, dan zie je dat Jozef twee zonen heeft, Efraïm en Manasse. En in die zonen zit profetisch het hele leven van Jozef. Het was voor mij zo'n ontdekking toen ik dat zag, maar daar zie je zulke prachtige dingen in de betekenis van de naam van die twee zonen, dat ik dacht voor degene die heel erg graag verder willen gaan hierin, zoek de betekenis op, leg het dus op het leven van Jozef en je zult verbaasd zijn hoe daarin ook God tevoorschijn komt. We gaan danken met elkaar. Ja, Heere God, we komen naar u toe en we danken u voor mensen die u in de Bijbel hebt laten opschrijven, die voor ons zulke geweldige inspiratiebronnen zijn. Maar Heere, boven Jozef uit bent u, Heer Jezus, de allergrootste. Want als er iemand is die heeft moeten wachten op de Heere en die het uitgeschreeuwd heeft, waarom hebt u mij verlaten? Heer, dat was u, Heer Jezus. En u hebt ook ontdekt in uw leven dat wachten op de Vader, dat wachten op God, dat zegen geeft, dat u verlossing hebt gebracht. En wat een verlossing. Heer, wat zijn we ontzettend dankbaar, Heer Jezus, voor wie u bent in ons leven. Dan zijn we dankbaar, Heer, dat u dat gewicht in ons leven bent. Dat in ons leven uw geheim verborgen is, misschien ook voor mensen van buiten die naar ons kijken en die denken, dat gaat die persoon niet redden. Daar komt hij nooit meer overeind. Maar dat we door uw genade overeind blijven. En sterker worden. En blijven vertrouwen op u. Om te zeggen, ik wacht op de Heer, want hij gaat mij verlossen. Ik wil dat bidden voor de mensen die op dit moment in zo'n situatie zitten. Die voelen dat ze omlaag gedrukt worden. Die al heel lang niet meer overeind zijn gekomen. En denken, dat komt in mijn leven nooit meer goed. Kan ik ooit nog blij zijn? Kan ik ooit nog genieten van het kindschap van God. Heer, wil dus je bemoedigen op dit moment, als ze misschien thuis zijn, of ziek zijn, of alleen zijn, of moeite meemaken, dat ze niet opgeven, maar een vertrouwen op u stellen. Ik wil bidden voor deze gemeente, Heer, dat u het tot een getuigenis maakt van een gemeente die aangevallen kan worden, geslagen kan worden, maar dat u in het midden van die gemeente degene bent die zorgt dat ze altijd weer overeind komen en door kunnen gaan, totdat u komt. Heer, dank u voor dat wonder van goedheid. In Jezus' naam. Amen.